Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we zijn bezig in Handelingen 16 en we gaan naar, vanuit de verwarring gaan we naar vers 21. En daar werd verder nog tegen die hoofdmannen of de pretoren werd gezegd en zij verkondigden zeden welke niet geoorloofd zijn bij ons om aan te nemen, nog te doen, Romeinen zijnde. Dus zij verkondigden zeden, gewoonten, en dat woord wordt ook wel voor Mozes gebruikt in de schrift. En dit was natuurlijk de draai die eraan gegeven werd, dat zij dan bepaalde gewoonten of bepaalde geboden zouden leren aan de Romeinen, welke zij niet geleerd hebben. Nou, die Romeinen die hadden dan wel, die kenden dan wel een offercultus. De Romeinen hadden ook een hele serie goden, om het zo maar te zeggen, afgoden of goden. En net zoals de Grieken, hè, die hadden een heel pantheon, een heel veel godendom met veel mythologische verhalen, die dan ook weer aanleiding geven tot het maken van allerlei films enzovoort, weet u wel. Nou, een zeden, dat is het woord ethos, dat kent u wel. Dat is ons woord ethiek van afgeleid, hè, de ethiek. De basis voor de christelijke ethiek is, wordt vaak genomen uit de wet van Mozes, hè, zeg men dan, de 10 woorden. Maar in feite is natuurlijk de basis voor de christelijke ethiek de genade. De basis voor de christelijke ethiek is niet de wet, maar de genade. Hè, want het is natuurlijk wet of genade in onze tijd. Hè. Nou, dan is het genade. Hè, Romeinen 5 is daar denk ik luid en duidelijk in. Dus, hier kwam dus het religieuze aspect naar voren. En dit was dan natuurlijk ook een valse reden die aangevoerd werd. Hè. Ze hadden een valse aanklacht nodig om Paulus en Silas te veroordelen. En kennelijk want Paulus en Silas die werden hier voor de hoofdmannen zeg maar gesleept. Timotheus en Lucas niet. En waarschijnlijk had het te maken met hun Griekse uiterlijk. En op het moment dat Paulus die geest uitdreef, hielden zij misschien zich een beetje afzijdig. We weten het niet. Maar die zijn in ieder geval die zijn niet opgepakt toen. Dus hier ging het echt om Paulus en Silas. En ze werden ervan beschuldigd om religieuze redenen. Werd er een drogreden gezocht om hen te kunnen veroordelen. En dat klinkt natuurlijk heel bekend. Want toen onze Heer veroordeeld werd tot de kruisiging, was het ook een drogreden. Dat was ook werd ook een reden gezocht. Hè? Men moest zoeken naar getuigen die dan hetzelfde tegen hem zouden getuigen. En ze vonden er twee of een aantal en die legden een vals getuigenis af. Ja, dat kon niet anders. Het is vals, want hij stond natuurlijk in de waarheid. Hij is zelf de waarheid, de Heer. Dus ja, er was eigenlijk niks tegen hem in te brengen. Dus gingen ze een valse reden zoeken en dat is vandaag de dag nog steeds zo. He, ook in het dagelijks leven, als mensen echt voor een stuk waarheid, even afgezien van de Bijbel, als mensen vandaag aan de dag voor een stuk waarheid opkomen, dan heb je een goede kans dat je in de gevangenis terechtkomt. En dat was niet alleen destijds in de, u heeft wel eens gehoord van de Gulag-archipel, ik ken die boeken wel van Solzhenitsyn, deel 1, 2 en 3, de Gulag-archipel daar in het oosten, in communistisch Rusland, de USSR. Maar ja, dat gebeurt, komt wel dichtbij hoor, dat je opgepakt wordt omdat je opkomt voor de waarheid. Dat je dan eigenlijk zonder goed proces in de gevangenis terechtkomt en men houdt je gevangen eigenlijk zonder duidelijke reden. Ja, de reden is er dan wel, maar dat laat zich raden. Maar dat heeft altijd te maken met waarheid en leugen en dat soort dingen en ja. En dat was dus toen ook zo. Dus de prediker zei het al. Alle dingen die onder de zon gebeuren, die zijn onuitsprekelijk vermoeiend en er is niks nieuws onder de zon, hè, zei de prediker al. Dus ja, dat is nog steeds zo. De geschiedenis leert ons, zei iemand, dat de mens niets leert van de geschiedenis. Hè, dat is, ja. Wie was het nou? Er was ook een historicus die dat zei trouwens. Een historicus. Ja, ik weet niet meer wie het was. Maar werd hier dus een valse aanklacht. En op basis van een valse aanklacht, zonder enige vorm van proces in feite, wat helemaal inging tegen het Romeinse recht, dat mochten ze helemaal niet doen. En dat werkte later weer, en zo werkte God, hè, dat werkte later dan toch weer in het voordeel van Paulus en Silas. Maar goed, zonder enige vorm van proces, zomaar Romeinse staatsburger, als Paulus zomaar gevangen zetten, dat kan helemaal niet. Kijk, even over dat Pantheon. Ik heb wat hier een rijtje opgezet van Griekse goden. Die zo door de Grieken werden genoemd. En misschien herkent u wel wat namen daarvan. Apollo, dat was dan een van de hoofdgoden. Hè. Dus dat, trouwens, er gingen raketten. Hè. Gingen wel eens vanuit raketten. De Apollo destijds. Wanneer was dat? 1969 geloof ik. Een raket werd afgeschoten. Die heette ook de Apollo geloof ik. Hè. Nou, dat is vernoemd naar zo'n Griekse god. En de Romeinen noemden die ook Apollo. En zo zien we al die namen. Dus in feite is dat dezelfde. Hè. Zeus, wat die ik voor de pauze noemde. Dus Jupiter noemden de Romeinen hem. Een bekende is misschien voor u ook wel Mercurius, hè, dus Hermes, en Pallas Athena. Die is misschien bij u beter bekend onder Minerva. Hè, dat is de godin, de Pallas Athena, is dan een beetje Griekse mythologie, is dan de godin, meen ik, van de wijsheid. En dat is dan ook Minerva, hè, de uil van Minerva, wel eens van gehoord? Oh ja, Thierry Baudet, ja, die had het over de uil van Minerva. Ja, soms vernoemen studentensociëteiten, die vernoemen zich er ook naar, hè, naar Minerva. Ja, is er nog steeds in, wat is dat, in Leiden geloof ik. Sociëteit Minerva, ja, de uil van Minerva. What's in a name, hè? Goed, maar daar zullen we verder maar niks over zeggen. Even kijken, wie hebben we nog meer? Poseidon, dat is de, weet u wel, dat is die Neptunus. Die kennen misschien wel, met die drietand, zo. Die heeft altijd iets te maken met de zee, weet u wel, zo. En Afrodite, Venus. Dan hebben we ook Artemis, weet u wel. Daar zullen we nog misschien op komen in de toekomst. Handelingen 19. Groot is de Artemis der Efeziërs, riepen ze urenlang. En dat, die noemden de Romeinen noemden die Diana. Nee, dat is dezelfde godheid. Nou, dan had je een. Je had daar ook een drie-eenheid. Dat was de Indo-Europese godentrias. Dat was Jupiter, Mars en Quirinus. En je had ook een Etruskische godentrias. Dus een goddelijke drie-eenheid van de Etrusken. Dat was Juno, Jupiter en Minerva. Dus ja, dat begrip drie-eenheid is niet zo onbekend eigenlijk. Hè? Dat komt wel vaker voor. En die hier niet genoemd wordt, dat is Mithras. En Mithras, die wordt ook wel verbonden met... heeft u wel eens gehoord van Sol Invictus? Dat is een Latijnse term. Dat is de onoverwinnelijke zon. Die wordt dan eigenlijk geboren op 25 december. Hé, 25 december, dat klinkt wel bekend, hè? Dat is eigenlijk de geboorte van Mithras. Want dan heb je zonnewende, zo werd het ook wel genoemd, hè, in onder volkeren. Het zogenaamde zonnewendefeest. Want dan keert de zon weer. Hè, dan vieren ze weer als het ware de terugkeer van de zon. De onoverwinnelijke zon. Sol Invictus. En ja, dan doen ze ook iets bij, hoe heet dat daar nou, joh, in Engeland? Hoe heet dat ook alweer? Oh, Stonehenge, ja, Stonehenge. Ja, daar doen ze dan ook wat, ja. Ja goed, ja, we hoeven niet bij te zijn, want ja, 25 december, ja, ik weet verder niet. Maar goed, dan ziet u hier zo dat hele Pantheon, hè, dat Griekse Pantheon, en de Romeinen hebben dat overgenomen. Kijk, de Grieken hadden allemaal mythologische verhalen. En de Romeinen die hadden ook wel allerlei verhalen, maar dat had meer te maken over onderlinge relaties. En relaties ook van die goden met mensen en met dieren en allerlei toestanden. Hè. Nou goed. Genoeg daarover, want dat is allemaal niet zo erg boeiend. Maar dat is een beetje de achtergrond van die wereld in die dagen. En die Romeinen kenden dus wel bepaalde offercultus. Hè, ze waren dat ook hier en daar wel verplicht om deel te nemen. En als ze niet deelnamen, ja, dan vielen ze toch niet goed in het pulletje. En dan werden ze een bepaalde rechten ontnomen. Dat zelfs zover kon het gaan. En er staat er in vers 22, en de menigte stond samen op tegen hen. Dus ze hadden de boel daarmee weten op te stoken, hè, met oneigenlijke argumenten. En de hoofdmannen scheurden de kleren af en bevalen hen met de roede te slaan. Dus u ziet hier, het gaat volstrekt in tegen het Romeinse recht. Een Romein staatsburger, als je dit kon helemaal niet, dit kon helemaal niet. Maar ja, het ging om Paulus, hè. En dat woord rabdizo, met de roede slaan, dat komt... bij Paulus alleen nog voor in 2 Korinthe 11 vers 25, waarin hij zegt dat hij 3 keer met de roede geslagen is. En dat ging er behoorlijk hard aan toe, maar niet zo hard dat je eraan zou kunnen overlijden. Bij het geeselen wel, met een roede slaan, dat gebeurde ook meer met een bepaalde stok. En later is dat kende men in Nederland bijvoorbeeld ook wel de zogenaamde berkenroede. Dat was dan een aantal takken van de berkenboom. En die deed men dan bij elkaar in een bundel. En werd dan mee geslagen als een soort straf. Dat is dan ook met de roede. Hè. Maar in die tijd werd dat gedaan met een stok of met een rietstaf of wat dan ook. Rietstaf wordt ook wel een roede genoemd. Hè. Het woord rabdos is in het Grieks het woord wat vertaald wordt vaak met roede. En daar kreeg men dan slaag mee, er werd de rug toch wel wat opengeslagen en dat soort dingen. Maar heftiger was als je gegezeld werd. Hè, dan werden er aan touwen werden stukjes metaal gemaakt. Scherpe stukjes metaal aan touwen. En dan een bundel touwen zo met allemaal stukjes metaal. En die werden dan op je rug. En daar kon dan, als je dat onderging, dan kon je daar dan overlijden. Dat ging dus nog wel wat heftiger. Hè, dat soort straffen kende men in die tijd. En hier werd het dus eigenlijk zonder enige vorm van proces, want ja, Paulus kreeg niet eens de gelegenheid om zich te verdedigen of wat ook. Hij kreeg geen raadsheer toegewezen, hè, zoals het in deze tijd meestal gaat, niet altijd, maar meestal wel. Hè, dat je een advocaat krijgt toegewezen, dat soort dingen. Dat gebeurde allemaal niet, dus zonder enige vorm van proces, dat gebeurde gewoon zo. En ze werden met de roede geslagen, dus hiermee kregen die heren die hun inkomsten zagen verdampen, die kregen hier een klein beetje genoegdoening mee. Ze werden in hun ogen dan uitgeschakeld. En het ging natuurlijk uiteindelijk hierom. Hè. En naast hen veel slagen op te leggen, wierpen zij hen in de gevangenis. En aan de gevangenbewaarder opdragend hen verzekerd te bewaren. Dus dat werd nog eens eventjes flink bezegeld met een... eigenlijk ook een ten onrechte gevangenisstraf, die ook eigenlijk nergens op gebaseerd was. Dus wat Paulus hier overkwam en Silas, was een groot onrecht wat hun werd aangedaan. En wij zouden als mensen dan daar vreselijk over inzitten, dat ons toch een groot onrecht is aangedaan en dat het allemaal niet zo moest. En dat is ook allemaal zo. Paulus die moest dit ondergaan en dit was natuurlijk... Dan een stuk lijden, een echt lijden omwille van de naam. En dat was hem ook aangezegd geworden natuurlijk. Hè? In Handelingen 9 lezen we dat. Dat tegen hem gezegd was dat hem getoond zou worden hoeveel hij zou moeten lijden omwille van de naam. En dat gebeurde hier. Hè? Dit was lijden omwille van de naam. En als je dit zo leest en je leest ook wel eens wat gelovigen in andere landen ook vandaag aan de dag meemaken. Hè, dat ze opgepakt worden en in de gevangenis komen, alleen omdat ze de naam van Jezus belijden. Dan denk ik wel eens, dan hebben we het hier in ons land nog best wel, wat dat betreft, best wel goed. Hè, mensen hebben snel de neiging om te klagen over dingen. En als hun een stukje onrecht wordt aangedaan, dan zijn we er als de kippen bij om dat aan iedereen rond te bazuinen, dat ons toch wel groot onrecht is aangedaan. Maar ik denk dat wat Paulus en Silas hierover kwam, dat was een stuk onrecht hoor. Volkomen ten onrechte opgepakt worden, je bent met geweldige dingen bezig. Notabene wordt er een geest uitgedreven uit een meisje wat daar onder gebukt ging. Tot herstel, notabene op die manier bezig zijn en dan zo behandeld worden. Dat is nogal wat natuurlijk hè. En die gevangenbewaarder, ja, die werd er eenmaal door de hoogste ambtenaren daar opgedragen om dat te doen. Dus hij moest dat doen. We weten niet wat hij erbij bedacht heeft. Daar kun je natuurlijk heel veel dingen over verzinnen en bedenken. Maar ja, hij moest dat doen en hij was in die functie. Ze werden verzekerd bewaard. Die een zodanige opdracht krijgend hen wierp in de binnenste gevangenis en hun voeten verzekerde in het hout. In het blok staat er dan in andere vertalingen. Maar ze werden in een houten blok, dit plaatje is misschien wel redelijk, de situatie. Ik weet niet of er dan zoveel licht naar binnen viel, ik denk niet veel, want ze werden in de binnenste gevangenis opgeborgen. Hè. Dus hij wierp hen in de binnenste gevangenis, dat ging ook niet zachtzinnig dus. En hun voeten werden verzekerd in het hout, zodat ze ook niet, zelfs niet konden lopen. Dus dat is nogal wat. Hè? Je zit dan ten onrechte, je bent geslagen, je rug ligt open. Die gevangenissen zagen er ook niet fris uit, dus je had een hele grote kans op infecties. Er liepen misschien wel ratten rond, weet jij veel, binnenste kerker. Allemaal niet zo gezellig hoor, die omstandigheden. En ja, kijk, figuurlijk gesproken kunnen wij ook in moeilijke omstandigheden zijn. Figuurlijk gesproken kan het, ten opzichte van dit dan, wat Paulus en Silas hier letterlijk meemaken in de gevangenis, kunnen wij ook wel in ons leven natuurlijk dingen meemaken waar we onder gebukt gaan, waar we onder lijden. Je kan misschien lijden onder het feit dat jij als enige in de hele familie gelooft. En dat je daar eigenlijk op verjaardag helemaal niet over mag praten. En anders zien ze je liever niet komen. Of je bent misschien niet welkom bij bepaalde feestelijke gebeurtenissen, alleen vanwege het feit dat jij gelooft in de Heer Jezus. Dat kan. En dat is moeilijk, dat is helemaal geen makkelijke gang die je dan door het leven moet gaan. En dan heb je misschien wel medebroeders en zusters, maar ja, je eigen bloed en vlees, dat is toch ook altijd iets wat waar je toch een duidelijke vaste band mee hebt. Maar dan ga je toch op den duur merken dat misschien die geestelijke band die je dan mag hebben met broeders en zusters, dat die sterker is op een gegeven moment dan de bloedbanden die je met je familie hebt. Dat kan. Zonder daarin iets te willen bagatelliseren natuurlijk, maar je kan daardoor een stuk lijden meemaken, een stuk verdrukking meemaken, ja, wat in je leven best moeilijk is. En waarin je misschien in bepaalde situaties, ook andere situaties, buitengesloten wordt. Wat helemaal niet fijn is. En dat is wat toch gelovigen vaak overkomt. Hè? Want ja, je gaat ook van binnen merken, om maar weer eens het bekende te zeggen, je bent wel in de wereld, maar je bent er niet van. Je ziet allemaal dingen om je heen en je denkt van ja, ik voel me hier eigenlijk helemaal niet thuis in deze wereld. Ik hoor eigenlijk bij een hele andere wereld. Boven. Bedacht zijn op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Daar is ons in feite ons domein. Hè? Dat zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief. Ons domein, daar gebruikt hij het woord polytuima, dat is afgeleid van polis, stad. Nou, dat domein van de Filippenzen daar, van die veteranen, was eigenlijk in Rome. Daar was eigenlijk hun burgerrecht. Nou, dat beeld gebruikt Paulus dan een beetje in dat woord. En ons domein, hij zegt, en het wordt ook wel eens vertaald met burgerrecht of burgerschap. Ons domein is in de hemelen. En daaruit verwachten wij onze Heer Jezus Christus. Die komt als redder. Hij komt niet om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal pas later zo zijn. Maar voor ons komt hij met de bazuin Gods. Met de bazuin van God komt hij als redder. Hij redt ons dan en hij grist ons weg. Precies op tijd. Precies op het juiste moment, in die bevelende roep, die keluisma, roepeffect betekent dat woord. Nou, dat effect van dat roepen wat die boodschapper of wat die vorst van de boodschappers, de Heer zelf dan zal doen, het effect van zijn roepstem is dat wij heel snel veranderd worden, dat de doden opgewekt worden en wij heel snel van deze aarde worden weggegrist om hem daar boven te ontmoeten. En we hebben vandaag ook gezien in Handelingen in dat stukje, wat de enorme kracht is van de stem van de Heer. Hij sprak, hij raakte dat meisje niet aan. Nee, hij sprak dat woord en op het basis van dat geweldige spreken wat zoveel kracht in zich heeft, daarop werd die demon of die geest uit dat meisje gedreven en moest ook weg. Dat is de kracht van zijn woord. En dan komt altijd natuurlijk de vraag van ja, mensen die pleiten voor dat wij ook als gelovigen moeten doen aan het uitdrijven van demonen. En dan kom je misschien wel eens in zo'n discussie terecht dat je zegt van ja, maar die tekenen van uitdrijven van demonen enzovoort had allemaal met de komst van het koninkrijk te maken. En dan kunnen ze natuurlijk tegenwerpen, ja maar kijk eens wat Paulus doet in Handelingen 16. Maar dan heb je het antwoord nu. Dat was in de fase waarin, en dat is altijd een hele moeilijke hoor, maar dat is in de fase waarin hij een dubbele bediening had, waarin hij met de 12 meewerkte in het Koninkrijksevangelie en bij gelegenheid, en dat zien we ook alleen in Handelingen, want in zijn brieven spreekt hij daar niet over. dat hij alleen in die fase in Handelingen zag je dit gebeuren. En na Handelingen 19 vers 21 zie je het ook niet meer. Althans, daar gebeurt nog wel iets bijzonders met een genezing op een eiland enzovoort, dat wel. Maar daarna kun je ook zien dat het nog steeds is dat boek Handelingen wat antwoord geeft op die vraag. Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? En als je het boek Handelingen uit hebt en je hebt het goed gelezen, dan heb je ook het antwoord hoor. Dan heb je het antwoord. Maar als je dan in zo'n discussie terechtkomt, dan zou je misschien kunnen zeggen, althans dat is mijn overtuiging, van kijk, mensen, inderdaad, er is nog steeds aan de hand vandaag de dag, demonen kunnen in mensen zitten, dat gebeurt, dat is ook zo. Dat gebeurt ook in satanisme enzovoort. Maar hoe gaan die demonen weg? Mijn overtuiging is door het woord. Door het woord wat gesproken wordt, dat als het evangelie van de evangelie klinkt, dan wordt de naam van de Heer ook genoemd. En mijn overtuiging is, als dat woord krachtig gesproken wordt en het wordt gehoord door mensen, dat die demonen dan vertrekken. En ik heb daar geen bewijzen voor, ik ken daar geen voorbeelden van, maar ik ben overtuigd dat het in deze tijd zo werkt. En daarom is de prediking van het woord zo ook ongelooflijk belangrijk. Het woord bewaren wil zeggen, het woord ook spreken. Het woord moet gehoord worden. Want hoe zouden zij horen zonder iemand die predikt? Hoe zouden zij kunnen geloven zonder horen? Geloof komt door horen. Horen is ook lezen van het woord. Wat in je ogen komt, is ook horen. En daarvoor heb je oortjes en oogjes gekregen om die woorden van God te horen. En daar gaat het om. En daardoor, als er sprake is van verkeerde machten, van verkeerde, daardoor worden die demonen verdreven. Of daardoor worden die verkeerde geest die een mens in zijn greep kan hebben, wordt die geest verdreven, worden die ketens verbroken. En dat kan best zijn dat het gepaard gaat met het gebed van die gelovigen. En dat die gelovigen daar zelf voor bidt of de Heer dat verbreekt. Ja, dat kan heel goed en ik geloof ook dat de Heer dat dan verbreekt. Maar zo het uitdrijven wat je ziet gebeuren in de evangelie en in Handelingen, dat zo op die manier van dat soort samenkomsten organiseren, daar geloof ik niet in dat het voor deze tijd van toepassing is. Maar denk erom, dat blijven we wel erg benadrukken. Denk erom dat dat woord van God een geweldige kracht heeft. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Niet ons helpen, niet ons druk bezig zijn, niet onze goede bedoelingen, dat redt niet. Nee, het evangelie is een kracht van God tot redding. Dat redt. En als dat in de mensenleven gaat werken, heeft dat een reddende werking. Ja, voor bij de bazuin, zeker. Zeker, dat is het geweldige woord wat moet klinken. En dat klinkt gelukkig ook nog steeds in onze tijd. En dat is geweldig als dat klinkt. Een gekruisigde Christus, een opgestane Heer, dat is wat de mensen zouden horen. En al die geweldige zegen die daaruit voortkomt. En dat gaat heel ver. En dat is natuurlijk geweldig. En dan zeg je hiervan, nou ja, kijk, dat woord wordt hier geblokkeerd, hè. Want ja, nou zitten Paulus en Silas, die zitten in gevangenis. Dus de tegenstander, die heeft het mooi voor elkaar. Ze predikt overal het evangelie, mensen kwamen tot geloof. Die geest die werd uitgedreven bij dat meisje. En ze werden in de gevangenis gezet. Nou, die tegenstander hebben het mooi voor elkaar. Het woord wordt geblokkeerd. En het lijkt ogenschijnlijk een nederlaag, hè. Maar we weten dat alles uit God is. Ook dit moest er ook zijn. Kijk, want dat evangelie gaat in de gevangenis door. Want kijk, Paulus en Silas, ja, je kunt ze natuurlijk wel met hun voeten in het blok zetten. Maar die mond, die krijg je natuurlijk niet stil. Die mond krijg je niet stil, nee. Kijk, rond middernacht. En dan zeg je, nou, dat is nou wel het ergste. Middernacht, dat is het meest donkere deel van de nacht. Ze zitten met voeten in het blok. Het evangelie wordt geblokkeerd, want ze hebben hun vrijheid is ontnomen. En je zou kunnen zeggen, het is duisternis aan alle kanten. Alle reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Niet Paulus en Silas. Wat een geweldig voorbeeld voor ons. Rond middernacht nu baden Paulus en Silas. En zongen de God, staat er dan. En zongen de God lof. De gebondenen nu luisterden naar hen. Kijk, zij zongen, zij baden. En die gebondenen daar, die gevangenen allemaal, die hoorden. En die hadden dat nooit kunnen horen als Paulus en Silas niet onterecht waren opgepakt en in de gevangenis waren gegooid. Ziet u nou hoe God werkt? Hoe dat werkt? Alles is uit God. He, dat hij is het die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat is wat wij belijden. En wat we ook in ons leven kunnen zien gebeuren. Als je er oog voor gaat krijgen, he, als je daar scherp op bent. Dan zie je die dingen, he, dan zie je die lijnen. De gebondenen nu luisterden naar hen. Kijk, en dat is ook wat mensen moeten horen. Dit moeten mensen horen. Kijk, mensen, kijk, dit waren letterlijke gevangenen. Maar mensen vandaag de dag, die zijn gebonden. Die zijn gebonden aan allerlei dingen waar je maar in verstrikt kan raken. Je kan het zo gek niet bedenken of een mens kan eraan gebonden raken. Of kan erin verstrikt raken. En wat heeft zo'n gebondene dan nodig, zo'n geestelijk gebonden mens? Nou, horen, dat woord horen, dat evangelie, dat goede nieuws, dat kan werkelijk bevrijdend werken. En dat doet het ook. Dat hebben wij, u en ik, in ons leven ervaren, dat het bevrijdend werkt. Dat maakt je los van gebondenheden, dat verbreekt ketenen van slavernij, dat verbreekt ketenen van verslaving enzovoort. En daar kan je natuurlijk allerlei dingen gaan roepen, maar dit is wat bevrijdend werkt. Dit is wat een mens echt vrijzet. En dat zouden we natuurlijk dan horen, want kijk, geestelijk gezien, de tijd waarin we nu leven is ook middernacht. Ik bedoel, ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Hè, als we maar iets vertellen over wat er aan duisternis allemaal, wat er in de duisternis zich allemaal afspeelt en dat die duisternis als een golf over de wereld aan het gaan is, al jarenlang. Nou, ik zal jullie daar niet mee vermoeien, maar dat is huiveringwekkend hoor. Dat is huiveringwekkend. Maar het is allemaal niet zo, boeiend om te weten. Nee, wat veel boeiender is, dit woord en dit woord doorgeven, dat is licht. En dit licht verdrijft alle duisternis. Dat hebben we nodig. En die gebondenen, diegenen die gebonden waren, hè, dat is natuurlijk een plaatje van een mens. Een mens kan gevangen zitten in allerlei dingen. En het enige wat echt kan bevrijden is de waarheid. De waarheid van het woord van God. De waarheid van het evangelie van Paulus. Dat is de waarheid voor vandaag. Daar kunnen we kort over zijn. Wat vandaag de waarheid is, is het evangelie van Paulus. En dan kun je nog zo mooi zeggen, heel het woord van God. Dan zeg ik ja. Kom maar wat nu geldt is wel het evangelie van Paulus. Daar blijven we bij. En dan is het nu, wat is nu ons leidend? Niet wet, maar genade. Dat is leidend. Dat is wat in deze tijd zou klinken. En dat is, ja, ik denk dat dat luid en duidelijk is hoor, als je Paulus volgt. En ja, dat is natuurlijk wat natuurlijk geweldig is. Hè? In die situatie, dan zeg je, dat is nou die kracht van het evangelie, dat zij die twee, Paulus en Silas, in die situatie dat konden doen. Je rug ligt open, doet pijn. Het is nog niet, want 's ochtends pas werd het schoongewassen, het was nog niet eens gewassen, dus begon allerlei vervelende dingen ook nog in je lijf te. En noem maar op, je zit ontzettend ongemakkelijk, want je voeten zitten in dat blok. En dan ga je dit doen, bidden en de God loven. Nou, dat is een bovenmenselijke kracht. Zeker, dat is de geest van God. En zo kun je die lofzang zingen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wat hebben ze gezongen? Nou ja, goed, ja. Ze zijn allebei van Joodse komaf, dus ze hebben 150 psalmen om te zingen. Dan heb je genoeg, hè? Bijvoorbeeld psalm 136, dat is helemaal de schepping en de verlossing van Israël, steeds in een regel. En dan hoor ik dan het koor zo invallen en de goede tierenheid van Yahweh of de goedgunstigheid van Yahweh is voor de Aion. En dat klinkt dan in die psalm 26 keer, leuk hè? En de getalswaarde van de naam Yahweh. Aardig. Maar dan 26 keer komt steeds dat refrein en dan hoor je steeds als het ware die menigte van Israël invallen, maar de goedgunstigheid van Yahweh is voor de Aion. En misschien hebben Paulus en Silas dat wel gezongen, weet jij veel. Ze zongen God lof, misschien wel psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Ja, als God alles in allen is, dan zal dat blijven klinken. Alles wat dan adem heeft, zal de Heer loven. Ja, daar gaan we natuurlijk naartoe, dat is natuurlijk geweldig. Dat is de grote overwinning van die in het evangelie verkondigd wordt. En vandaar dat de geestelijke machten dan natuurlijk gaan reageren. Want daarin wordt hun grote nederlaag natuurlijk ook verteld. Ja, hij stierf aan het kruis en toen werden de geestelijke machten en krachten openlijk tentoongesteld. En zo heeft hij over hen getriomfeerd. Kijk, dus ze hebben een hekel aan dat evangelie wat hun grote nederlaag verkondigt. Wat verkondigt dat de God alles in alles zal zijn, dat de God dus alles zal overwinnen in zijn liefde. Ja, daar hebben ze natuurlijk een hekel aan. Dus ja, ze zongen Gods lof en dat veroorzaakte wel wat hoor. Kijk, en dit is een geweldig woord uit 1 Korinthe 10 vers 13, wat we erbij kunnen plaatsen, denk ik. Geen aanvechting heeft jullie gegrepen, tenzij menselijke. En dat is waar wij het dan wel moeilijk mee kunnen hebben. We kunnen allerlei beproevingen of aanvechtingen meemaken. En soms is het heel moeilijk. Soms zeggen we, dan gaat het lijntje heel dun. Maar, we moeten doorlezen. God echter, klinkt er dan hier. Hè? God echter. God echter is trouw. Hij is betrouwbaar. Wanneer? Gisteren. Wanneer? Vandaag. En morgen zal hij dat ook zijn. Dat is natuurlijk het geweldige, hè? Die God mogen wij kennen. God echter is trouw. Dat mogen wij beseffen in onze aanvechtingen, want wij zijn mensen en wij hebben dus menselijke aanvechtingen. Maar hij zal het niet laten begaan dat jullie beproefd worden boven wat jullie aankunnen, maar hij zal, want u zegt ja, maar dat kan ik helemaal niet aan. Nee, maar je moet doorlezen. Maar hij zal samen met de aanvechting, dus hij geeft ook die aanvechting, even goed scherp blijven lezen, hè? Samen met die aanvechting zal hij ook de voortzetting brengen, de uitstap, de uitkomst. En die voortzetting is, zodat jullie het kunnen doorstaan. Met andere woorden, hij zal de kracht geven in zijn trouw, dat je ook in die aanvechting, hoe moeilijk ook, eronder kan blijven zijn, staan, zitten, wat je zeggen wilt. Dat doet God. En je kunt op God vertrouwen. Hij zal het doen. Hij is de betrouwbare. Hij zal het doen. Hij die roept, zegt Paulus, daar moet ik dan aan denken, in 1 Thessalonicenzen 5 aan het eind, zegt hij, hij die jullie roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dus het gaat er niet zozeer om dat wij gaan tobben van tevoren of wij dan een aanvechting wel aan zullen kunnen. Nee, daar niet over tobben, alsjeblieft niet. Nee, God is trouw, hij zal het ook doen in jouw aanvechting. Zal hij het doen? Zal hij het geven? En dan, ja, dan kun je er doorheen. God neemt die omstandigheden niet weg, die aanvechting neemt hij niet weg. Nee, hij brengt je juist in die aanvechting. Waarom? Nou, omdat je in die beproeving leert wat Gods trouw is. Dat je in die beproeving, in die aanvechting gaat leren, dat niet jij, maar dat hij het doet. Ja, en dat is natuurlijk wat Paulus en Silas ook meemaakten hier. Hè. Dat was een geweldige aanvechting natuurlijk in die gevangenis. Maar ook daar bleek, God is trouw. Zij zongen de lof aan de God. Dat is de plaatser die alles op de juiste plaats zet. En hun plaats op dat moment was in de gevangenis. Ja, was in de lik, was in de nor. Ja, zeker. Maar in die situatie hadden ze de kracht van God, zodat ze dat konden doorstaan. Dat was het bijzondere wat God hier deed. Hè? Want Paulus en Silas waren niet zo geweldig. Dat zou Paulus helemaal niet willen als wij dat zeiden. Nee, die God van Paulus en Silas, die was geweldig. En die gaf hun de kracht hier. En dat is natuurlijk enorm, hè, wat hier allemaal gebeurt. In feite, hè, en er vond een grote beving plaats. Hè, dat Griekse woord seismos, dat kent u wel, hè. Seismisch enzovoort, seismologen heb je tegenwoordig, hè? Die voorspellen ook een hele grote aardbeving. Die staat ook in Openbaring trouwens. Het staat er gewoon, dus ja, die seismologen kunnen dat nu vaststellen. Maar het stond al lang in Openbaring, dat dat gaat komen, die grote aardbeving. Maar er vond een grote beving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis geschokt werden. En direct werden alle deuren geopend en van allen de boeien afgenomen. En u ziet hoe bevrijdend dat woord, hè, wat zij zongen, wat zij baden, hoe bevrijdend dat woord hier werkt. Hè. En zegt u, ja, dat doet die aardbeving. Ja, natuurlijk, ja. Maar die aardbeving, dat deed God, hè. Die deed even zo even met zijn vinger, even zo even die aarde daar zo een beetje aanraken. En er kwam een grote aardbeving en alles ging vrij, alles werd vrijgesteld. Dat is wat God doet, hè. We denken altijd nog een beetje, vaak nog, misschien soms, zal ik het voorzichtig zeggen, misschien soms denken we nog een beetje te klein van God. Denk ik soms wel eens. U doet dat, ik doe dat ook. En ja, maar God blijkt altijd veel groter te zijn dan je denkt. En plotseling vond er een grote beving plaats. Hè. En die hele grote beving die komt dus nog. Maar de fundamenten van de aarde die zullen dan en van de hemelen zullen dan wankelen, zegt de Openbaring. En nou, hier was dan van de gevangenis. Maar in feite kun je hier al een uitbeelding zien van wat later in Openbaring ook in die tijd gaat gebeuren. Ja, en dan komt er ook bevrijding, want daar leidt het toe. Hè. Alle deuren werden geopend en alle boeien afgenomen. Dus de deuren gingen open. Het spreekt een en al van vrijheid, van bevrijding, van verlossing. En hier zien we dan heel duidelijk God aan het werk. Hè. En de gevangenbewaarder echter kwam uit de slaap en nam waar dat de deuren van de wacht geopend waren. En het zwaard trekkend stond hij op het punt zichzelf te doden van oordeel zijn dat de gebondenen ontsnapt waren. En als Romein wist hij wat hem te wachten stond, als dat ook werkelijk zo zou zijn natuurlijk. Hè. Hij zag al die deuren openstaan, de boeien waren los. Zij denkt, ja, al die gevangenen zijn weg. En dan wist hij wat hem te wachten stond. In de Romeinse leger was het zo. Dan kreeg je de doodstraf. Want je had niet goed je plicht gedaan als gevangenbewaarder. En dan kon je dus zelf de doodstraf krijgen. En daarom wilde hij zichzelf op dat moment van het leven benemen. Paulus riep echter met luide stem zeggend, jij zou jezelf niets kwaads aan doen, want wij zijn allen hier. He, dus Paulus die had waarschijnlijk wel door wat die gevangenbewaarder zou doen. Die kent natuurlijk ook wel de cultuur van zijn dagen, zeker binnen het Romeinse. En daarin zien we dat hij vanuit die... Vanuit zijn innerlijke bewogenheid hier met die gevangenbewaarder. Er was helemaal niets in Paulus wat hier ook maar een spoortje van vergelding of wraak wilde. Nee, hij was juist uit op het heil van die gevangenbewaarder. Dat was de houding van Paulus. Dat was de houding van vrede. Dat is het evangelie uitleven op dat moment. Hè? Dan zit je in zulke moeilijke omstandigheden. Het was een en al onrecht om je heen. Er komt een aardbeving en dan nog letten of die gevangenbewaarder geen zelfmoord pleegt. Dat is de houding, hè? Dus dan zie je hoe Paulus daarop reageert. En de lichten verzoekend sprong hij naar binnen en sidderend wordend viel hij voorover voor Paulus en Silas. Hij was natuurlijk doodsbang voor alles wat er gebeurde. De aardbeving, de deuren waren allemaal open, de boeien waren allemaal los. Wat gebeurt hier allemaal? Hij is wild van angst en weet niet wat hem overkomt. En dan eindigen we vanavond, daar eindigen we mee, met de vergelijking hoe Petrus gevangen was genomen, is eerder in Handelingen geweest, en hoe die verlost werd, en hoe Paulus gevangen was gezet hier, en hoe die verlost werd. En we gaan er even een paar verschillen van op een rij zetten. En daar sluiten we dan vanavond mee af. Kijk, toen Petrus uit de gevangenis kwam, misschien weet u dat nog wel in... Waar was dat? Handelingen 12, 13 die koers. Handelingen 12 denk ik. Ja, toen stond hij ook aan de deur. Toen was er trouwens ook een dienstmeisje, Rode. En die vergat open te doen. Ze was zo verbaasd en verbijsterd dat Petrus voor de deur stond. Dat ze vergat open te doen en ze geloofde haar niet. Ze zei, je bent gek. Maar het was wel zo. Het was de waarheid wat ze zei. Maar goed, Petrus die was uit de gevangenis gekomen. En Petrus die was niet geslagen. Hè. Die had niet stokslagen gehad. Paulus wel. Paulus en Silas waren geslagen. Eén verschil, hè? Nog een verschil was, Petrus sliep. En hij werd op die manier slapend aangetroffen, laat ik het zo maar zeggen. Paulus en Silas, die gingen in gebed midden in de nacht en die zongen. Ook anders, hè? Heel anders. Bij Petrus was er niemand die iets hoorde. Toen Petrus op bijzondere wijze uit die gevangenis kwam. Niemand had iets gehoord. En bij Paulus en Silas, allen luisterden. En dat zegt misschien ook wel iets over de reikwijdte van bij de evangelie. Hè? Bij Petrus, in die dagen was het nog beperkt tot Israël en eventueel de verstrooiing. Maar bij Paulus en Silas, ja, Paulus had natuurlijk een evangelie. Ja, dat gaat zo ver, dat is zo breed. Vandaar, allen luisterden. Het zegt wel iets, hè. Petrus die werd bevrijd door een boodschapper, door een hemelse boodschapper. Bij Paulus kwam er geen boodschapper aan te pas, maar er kwam een aardbeving en daardoor werden zij bevrijd. Dus je zou kunnen zeggen, God greep daar via een natuurverschijnsel rechtstreeks in. Bij Petrus uit de gevangenis werden de bewakers gedood. Bij Paulus zien we dat de bewakers nog levend waren. Bij Petrus bleven de boeien van alle gevangenen vast. Want ja, die boodschapper die bevrijdde alleen Petrus. En de rest bleef gewoon in de gevangenis vastzitten. Hè? De boeien bleven vast. Bij Paulus gingen de boeien van allen los. En zegt dat niet iets meer over de heerlijkheden van hun bedieningen? Dat de bediening van Petrus een veel beperktere heerlijkheid had dan de bediening van Paulus? Zou zomaar daaruit misschien iets daaruit kunnen lezen. Hè? Bij Petrus bleven de deuren dicht. En bij Paulus gaan alle deuren open. Dus dat wil ook wel iets zeggen. Hè? Alles is open. Alles is geopend. Er is geen belemmering meer. Gebondenen kunnen de vrijheid krijgen. Petrus ontkwam alleen. En Paulus en Silas ontkwamen samen, maar daarbovenop werden zelfs ook die gevangenbewaarder en zijn huis, kregen het evangelie van hun redding te horen en zij geloofden. Dus dat had ook een enorme uitwerking. Hè? Petrus moest vluchten. En Paulus en Silas uiteindelijk, dat zullen we dan een volgende keer zien, kregen zelfs vrijgeleide. Dus dat was ook een hele andere setting weer, hè. Petrus die moest zich vervolgens verstoppen, want hij kon zo weer opgepakt worden. En Paulus en Silas konden zo vrij de stad uitgaan. Petrus ging in de nacht weg en Paulus en Silas gingen in het daglicht weg. En misschien zegt dat ook wel iets over die verschillende bedieningen. Hè? De ene aan de ene kant veel beperkter en bij Paulus in het volle daglicht kon hij gewoon vrij, in een vrijgeleide kon hij gewoon vertrekken. Dus dat geestelijk overgezet, zegt ook wel iets, hè? Goed. Nou, hier wilde ik het voor vanavond afsluiten, dus dan gaan we een volgende keer verder met elkaar. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook vanavond een aantal aspecten weer van boek Handelingen met elkaar mochten bekijken. We danken u voor de geweldige bediening die u aan de apostel Paulus had toevertrouwd. En vader, zelfs in deze fase waarin hij een dubbele bediening uitvoerde, dan nog gebeurden geweldige dingen. En laat u ook zien door contrasten hoeveel heerlijker dat die bediening was van Paulus, te midden van alle natiën ten opzichte van die van Petrus. Vader, we danken u dat u deze verschillen zo in uw woord laat zien en dat we daarop opmerkzaam mogen zijn. We danken u dat we zo op deze wijze ook de schriften met elkaar mogen vergelijken. En vader, wat een geweldige kracht gaf u aan Paulus en Silas, dat zij zo in de gevangenschap in middernacht zo konden bidden en de lof konden zingen. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wat u mogelijk maakt en wat voor een geweldige voorbeelden we daarin mogen zien voor ons. Vader, wij die ook in aanvechtingen en beproevingen terecht kunnen komen, of misschien in ons leven middenin zitten. Dank u wel dat u voldoende kracht geeft voor ons leven en dat u per dag, dat we per dag met u mogen leven en op mogen zien naar u in wat u in die dag weer gaat geven, Vader. We danken u dat we zo uit uw hand mogen leven. We danken u dat we ook deze woorden uit uw hand mogen ontvangen en dat mogen doorgeven. Vader, want ja, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. En het gaat niet om ons welzijn in de eerste plaats, maar het gaat om dat u en uw zoon alle eer krijgen door ons leven heen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo van stap tot stap voort mogen gaan en met elkaar mogen optrekken naar dat geweldige moment dat die bevelende roep zou klinken en wij u Heer mogen gaan ontmoeten. Ons hoofd, Christus Jezus, daar in de lucht. Vader, daar zien we naar uit en naar het vervolg. We danken u daarvoor. We danken u voor ieder die hier was. We danken u voor ieder die meekeek en luisterde vanavond of later. Vader, wilt u ook in al die levens genadig nabij zijn. U kent de omstandigheden die daarin spelen. U kent de nood, u kent het verdriet. kent ook degene die een zware gang moeten maken deze week of misschien volgende week. Vader, wees ook hen erbij. Dank u wel dat u ook daarin uw troost en bemoediging geeft en zal geven. Vader, dank u wel dat we zo in alles mogen weten. U bent nabij en u zal ons nooit verlaten. En u zal ons altijd vasthouden, vast in uw hand geborgen. We danken u daarvoor, voor die geweldige liefde van u. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.